om samen te zijn. En fijn om de Heer Jezus te verheerlijken zoals we met deze liederen ook gedaan hebben. Voordat ik begin wil ik heel graag een groet overbrengen vanuit Hilversum, Gospel for Europe. Natuurlijk namens de Urkers daar, Albert David, zijn naam is net al genoemd. Maar ook Gerco die in het tweede jaar zit. We zijn heel dankbaar voor wat de Heer doet in hun leven. En ook in de levens van ons en de andere studenten. Ik wil jullie ook echt bedanken voor jullie gebed voor de Bijbelschool, jullie ondersteuning. Daar zijn we de Heren, maar ook jullie erg dankbaar voor. Dan is dat van mijn hart en heb ik dat gezegd en kan ik dat niet meer vergeten. We gaan vanmorgen nadenken, ook in het kader van het avondmaal, wat we met elkaar vanmorgen vieren. En in het kader van Israëlzondag, dat is vandaag. Vandaag denken we in het bijzonder na over Gods plan met Israël. Gods bedoeling met Israël, gaan we nadenken over Exodus 12. Daar wordt het Pesachfeest beschreven. En het thema van deze morgen is het Pesachfeest, dubbele punt, Jezus onze bevrijder. Dat is het thema waar we vanmorgen over na gaan denken. We trekken lijnen vanuit dat wat God via het Pesachfeest aan Israël en indirect aan ons ook duidelijk maakte. En we passen dat toe op wij die leven na de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Daarom gaan we lezen uit de Bijbel uit Exodus 12. Exodus 12 vanaf vers 1. En daarna nog een aantal versen uit de eerste Korinthebrief. Exodus 12 vanaf vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Eén lam per gezin. Maar als het te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Daar staat letterlijk, dat zie je ook in de voetnoot onderaan, tussen twee avonden. Vers 7, en zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken. En aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt. Maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is het Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie waarin u verblijft, als ik het bloed zie zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Gaan we nog even naar vers 21 van hetzelfde hoofdstuk. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en hij zei tegen hen, kies uit, neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam, het Pesachlam. Neem dan een bosje hyssop, doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als een verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. Nog één vers uit dit hoofdstuk, vers 46. Exodus 12, vers 46. Nog een instructie. Daar staat, in één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. En u mag er geen been van breken. Nou, tot zover Exodus 12. We bladeren nog even naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 5. Excuses, 1 Korinthe 5 vanaf vers 6. Daar vallen we midden in een hoofdstuk waar Paulus de Korintiërs aanspreekt op zonde in de gemeente, hoererij, zedeloosheid. En dan zegt hij in vers 6, uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus, laten wij dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Tot zover het woord van God. Pesachfeest, Jezus onze bevrijder. Ik wil even beginnen met een introductie om iets duidelijk te maken over de rol van Israël, ook op deze zondag. En dan vanuit de introductie gaan we naar het Pesachfeest. Als ik u zou vragen, wat zijn de hoofdstukken in de Bijbel die Gods plan met Israël het beste omschrijven, dan denk ik dat een heel aantal van u zou zeggen, nou daarvoor moet je Romeinen 9, 10 en 11 lezen. Het verleden, het heden en de toekomst van Israël. In de Romeinenbrief zegt Paulus overigens best veel over Gods plan met Israël. En hoewel op dat moment als Paulus de brief schrijft, Israël in ongehoorzaamheid aan de Messias leeft, Israël als natie had de Heer Jezus Christus verworpen, schrijft Paulus dat Gods plan met Israël niettemin vaststaat. Hij zegt, ik lees voor, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen, Israël, behoren de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, de Messias, voortgekomen. Die God is, boven alles te prijzen tot een eeuwigheid. Amen, dat zegt hij in Romeinen 9. Nou, deze tekst alleen al, en ik zou er nog veel meer kunnen lezen, maken duidelijk dat Israël in het verleden, in het heden, maar ook in de toekomst een bijzondere plaats heeft in Gods plan. En ik las net die tekst voor, daarin somt Paulus allerlei zegeningen op die God aan Israël heeft gegeven. En door Israël ook aan de gemeente, op een bepaalde manier. Een van die zegeningen uit die opsomming die ik net voorlas, was de eredienst. Nou, als wij aan het woord eredienst denken, dan denken we al snel aan de samenkomst van de gemeente. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Paulus zegt hier, God gaf aan Israël de eredienst. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt vooral bedoeld de manier waarop Israël God tegemoet komt treden. En dan denken we natuurlijk aan de tabernakel, aan de offers, aan de ceremonieën, later aan de tempel. En eigenlijk zou je in het kort kunnen zeggen, die eredienst die God had bedacht en God had gegeven, lees Exodus, lees Leviticus, lees Numeri, lees Deuteronomium. Die eredienst maakte duidelijk hoe God met mensen om wilde gaan. En hoe mensen, zondige mensen, een heilige God konden naderen. In het Nieuwe Testament, en dan komen we waar we zijn moeten, in het Nieuwe Testament wordt die eredienst ook wel een schaduwdienst genoemd. Een voorafschaduwing van de werkelijkheid die vervuld is in Christus. En die komen gaat ook nog in de toekomst. Deel van die eredienst, deel van die schaduwen, zijn de feesten van de Heere. Het Oude Testament beschrijft op verschillende plekken 7 feesten die God aan Israël opdroeg. Hij zegt feesten van de Heere. En één van die feesten, beter gezegd het eerste van die feesten, is het Pesachfeest. Het Pesachfeest, broeders en zusters, is dus een schaduw waardoor God iets wil duidelijk maken. Nou, ik denk als ik u zeg het woord schaduw, dat je daar een beeld bij hebt. Schaduwen. Die staan tegenover de werkelijkheid. Maar ik wil even een voorbeeld geven. Ik denk dat dat krachtiger duidelijk maakt als we vanmorgen gaan nadenken over de schaduw van het Pesachfeest. Ik zeg het ook een beetje voor de kinderen onder ons. Ik zie nog heel wat kinderen zitten. Kinderen vanaf groep 3, denk ik, hè. Vorig jaar ben ik een aantal dagen in Zuid-Afrika geweest. Dat was geweldig mooi. Ik hou heel erg van de natuur en ik hou ook heel erg van prachtige dieren. En prachtige dieren kan je in Nederland zien, maar die kun je zeker ook daar zien. Zeker ook roofdieren. Bijvoorbeeld leeuwen. Misschien zat je daar al gelijk aan te denken. Nou, natuurlijk heb ik wel eens een leeuw in de dierentuin gezien. En ik heb thuis in boeken, in de kast ook wel plaatjes en foto's van leeuwen. Ik kan het op internet opzoeken. Ik heb zelfs thuis, of eigenlijk onze kinderen hebben thuis, prachtige houten dieren. Is heel mooi uitgehakt. En dit, misschien kan je het niet zo goed zien, dat moet een leeuw voorstellen. En ja, ik ben dan misschien geen kind meer, maar ik vind dat toch steeds mooi om naar te kijken. Een prachtig roofdier, die manen. En zelfs al zo'n afbeelding, zo'n schaduw, laat me al iets zien van zo'n imposant dier. Die manen hier, die ogen, die bek, het gespierde lichaam. Ja, zo zou je nog meer kunnen noemen. Ik heb hier nog een eentje meegenomen. Is iets groter. Een giraf. Prachtig. Kleuren. Die vlekken. Die lange nek. Ik vind zo'n afbeelding eigenlijk al mooi. Maar weet je, toen ik in Zuid-Afrika in het Krugerpark ging rondrijden, we gingen op een gegeven moment door een hek. Ik vertel het aan de kinderen, maar misschien vinden de ouderen het ook nog wel interessant. Ik ging door een hek en ik dacht, ja, wanneer ga ik nou zo'n roofdier of zo'n giraf in het echt zien? En je zult het niet geloven, we waren 1 minuut door de poort gegaan en op een gegeven moment stapt daar uit de bossen, 10 meter voor onze auto, een grote olifant. En die steekt zo, alsof er geen auto's bestaan, steekt die zo de weg over. En ik keek mijn ogen uit. Ik had natuurlijk die olifant wel eens in het klein gezien. Ik had hem ook wel eens in de dierentuin op een afstandje gezien, achter zo'n hek. Maar toen stapte die zo voor onze vooruit van de auto langs en er verdween zo weer het bos in. Ik zag hem bewegen. En even later, je zult het niet geloven, we hebben er langer moeten zoeken, vonden we vlak bij onze auto een grote mannetjesleeuw die daar lag. Nou, we hebben daar wel een half uur gestaan en dat beest geobserveerd. Zijn ogen, die snuit. En als er dan in de verte zo'n argeloos, onschuldig hertje voorbij kwam, dan ging die staan zo. Fascinerend. Prachtig. Toen kwam ik weer thuis. En toen liep ik weer naar de speelgoedbak. En toen pakte ik deze weer. Toen dacht ik, ja, het is prachtig. Maar het is eigenlijk maar een schaduw van wat het echt is. In het echt zijn ze geweldig mooi. Maar de schaduw heeft mij geholpen om het dier te herkennen en me nog meer bewondering te krijgen voor de schoonheid van de schepping. Het is een voorbeeld van een schaduw. God gaf schaduwen door de feesten, ook door het Pesachfeest. Waarom gaf God nu schaduwdienst? We zijn nog steeds bij de intro. Waarom gaf God nu een schaduwdienst? Als een soort plaatje van de Heer Jezus, dat uiteindelijk jaren, eeuwen later vervuld werd. Nou, ik denk dat de schaduwdienst in de Bijbel drie functies heeft. Drie functies. Het eerste is, daardoor kunnen wij de werkelijkheid duiden en toetsen. Als we dan de werkelijkheid zien, toen ik die leeuw in het echt zag, wist ik, dit is een leeuw. Ik heb het in de schaduw thuis al gezien en dit is hem echt. Daardoor kunnen wij de werkelijkheid duiden en toetsen. Toetsen ook, of het klopt. Of het klopt. Ik zal een voorbeeld noemen. Nederlandse theologen vandaag de dag zijn er heel wat vrijzinnig geworden die moeite hebben met de bloedtheologie. Ze zeggen, nee, Jezus is ons voorbeeld. Hij is ons voorbeeld. Hoe je moedig en trouw en loyaal kunt leven. Maar een offer aan het kruis plaatsvervangend? Nou, een schaduw uit het Oude Testament, bijvoorbeeld het Pesachfeest, maar eigenlijk al de offers, maken duidelijk dat Jezus wel degelijk ook een verzoener is en moest sterven voor onze zonden. Daarmee kun je vanuit het Oude Testament duidelijk maken dat dat Gods plan is. Het duidt de werkelijkheid. Snap je dat? Belangrijk. Iemand die beweert dat het bloed van de Heer Jezus niet van belang is, dat het slechts om zijn voorbeeld gaat, die kun je vanuit het Oude Testament duidelijk maken. Maar wacht even, de schaduwen die maakten wat anders duidelijk. Het ging wel degelijk om verzoening en om vergeving van zonden. Het tweede is, een schaduw is er niet alleen om te duiden, een schaduw is er ook om te bevestigen. Ik zei dat net al, toen ik die leeuw in het echt zag, wist ik, hé, dat is een leeuw en dat is een giraf. Dat bevestigde mijn beeld. Waarom? Ik had de schaduw gezien. Ik had de schaduw gezien. En zo is het ook echt. Denk aan de Emmausgangers. Ze hadden gehoord dat Jezus leefde. Dat hij was opgestaan. En ze liepen daar verdrietig over de weg van Jeruzalem naar Emmaus. En toen kwam Jezus bij hen. Ze zagen Jezus niet. Hij opende de schriften. Mozes en de profeten. En toen ineens opende God hun verstand. En toen zagen ze het patroon van het Oude Testament vervuld in het Nieuwe Testament. Het was een bevestiging. Aha, dit is inderdaad hoe God gezegd had dat het zou gaan. Nou, de feesten van de Heere bevestigen de werkelijkheid in Christus. Ik denk de eerste drie feesten, dat die vervuld zijn bij de komst, bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En ik denk dat de laatste drie feesten vervuld zullen worden bij de wederkomst van de Heer Jezus. Duiden, bevestigen, maar er is nog een functie van de schaduwdienst. Ook verwonderen. Verwondering. Ik ga weer even naar die leeuw. Toen ik hem in het echt zag, toen was ik des te verwonderd, omdat ik hem in de schaduw al gezien had. God kiest dus voor een geleidelijke openbaring. Waardoor je, als je dan uiteindelijk een leeuw van vlees en bloed ziet, je bijna van je stoel valt. Dit is hem echt. Dit is hem echt. Zo is het ook geestelijk. Als je Christus ziet in het Oude Testament, in de feesten, in de schaduwen, en vervolgens zie je hem in het Nieuwe Testament, in werkelijkheid, dan wordt je verwondering des te groter. En ik hoop vanmorgen dat dat bij jou het geval is als we nadenken over het Pesachfeest. Want dat is op een zeer unieke, bijzondere wijze vervuld in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Misschien zeg je, dat begrijp ik. Ik begrijp dat het bloed aan de deurposten gaat over de Heer Jezus. Maar let op, het is niet alleen de hoofdlijn. God werkt van groot naar klein. Ook in de details. En daar zou ik vanmorgen aandacht voor willen vragen. Om op deze Israëlzondag de openbaring die God aan Israël gaf te bestuderen met elkaar. En ons te verwonderen hoe dit werkelijkheid geworden is in Jezus' komst. Want als je het Pesachfeest vergelijkt met de laatste dagen van Jezus' leven voor de kruisiging, dan sta je verbaasd hoe die twee verhalen in elkaar schuiven. Bijna, heb je wel eens over nagedacht? Bijna tegelijkertijdig, rondom de maand Nissan, daar zeg ik zo nog meer over, op die data, toen het volk van Israël gereed stond om het Pesachfeest te vieren, op nagenoeg dezelfde plaats in Jeruzalem, rondom Jeruzalem, werd de schaduw en de werkelijkheid door de grote regisseur, onze God en Vader, in elkaar geschoven. En toen ik hier van de week over nadacht, toen heeft het me geholpen om het lijdensevangelie te duiden. Het heeft me geholpen om het bevestigd te zien. En als derde, het heeft me diepere verwondering gegeven over het feit dat dit werkelijk Gods plan en werkelijk Gods zoon is. En ik hoop dat je vanmorgen meedenkt. En dat die verwondering, die bevestiging bij jou op zal roepen. Wat ik ga doen, is ik ga een aantal elementen van het Pesachfeest langslopen, schaduwbeelden, en die ga ik toepassen op het lijdensevangelie van de Heer Jezus. Probeer me te volgen. Als eerste, we lazen in Exodus 12. Dat de Heere tegen Mozes zei, op de 10e dag van de maand Nissan, moet ieder een lam per familie nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e van diezelfde maand. Dat betekende, broeders en zusters, dat het lammetje bij het Pesachfeest 4 dagen in huis was. Israël deed dat voor het eerst in Egypte, zoals onze zuster hier net aan de kinderen uitlegde. Dat was trouwens een hele moedige daad, want in Egypte was een schaap en een geit, dat waren heilige dieren. En het volk van God slachtte daar het lam. Het is bekend dat op een gemiddeld Pesachfeest in Jeruzalem, dus latere, nadat ze dat in Jeruzalem in het beloofde land gingen vieren, dat er tenminste 300.000 lammeren op 1 dag werden geslacht. 300.000 lammeren werden door het volk van God, de Joden, gekozen en geslacht. Het begon niet met slachten. Het begon met het kiezen van een lam. Iedere vader, denk ik, ging naar de kudde als hij een kudde had. En anders haalde hij die op de schapenmarkt, zo te zeggen. Haalde daar een schaap of een geit. En die koos hij uit. Het moest een gaaf, mannelijk dier zijn en dat moest vervolgens meegenomen worden in het gezin. Stel je zo'n kudde voor, een vader loopt daar rond en gaat 1 dier kiezen. God had gezegd, kies het beste lam, zonder gebrek. En op een gegeven moment zegt de vader, dit wordt hem. Bindt hem een touwtje om de hals, neemt hem mee om hem 4 dagen in huis te houden. Je zou kunnen zeggen, het lam wordt geselecteerd, apart gezet. In de Joodse traditie werd het wel genoemd, het lam wordt geheiligd, voor een speciaal doel afgezonderd. Dat heeft Israël door de eeuwen heen, in die maand gedaan, op die 10e Nissan. Weet u, broeders en zusters, dat gebeurde ook in het 33ste levensjaar van onze heiland. Ook toen kozen de Joden massaal een lammetje uit en zetten dat apart. In dat bewuste jaar van Jezus' kruisiging, op die bewuste dag dat alle vaders in Israël zo'n lammetje kozen, waar was de Heer Jezus toen? Ja, zeg je, een paar dagen voor zijn dood. Waar was hij toen? Als je dat terugrekent, was de Heer Jezus op die avond, die dag, in Betanië. En wat gebeurde daar? Uit het niets kwam daar Maria. Zalfde zijn voeten. Droogde zijn voeten af met haar haren. En de discipelen die keken haar aan en zeiden, wat doe je nou? En Jezus zei, laat haar met rust. Want zij heeft dit gedaan met het oog op mijn begrafenis. Je zou kunnen zeggen, dat salvingsritueel zette de Heer Jezus apart. Heiligde de Heer Jezus voor de weg die hij moest gaan. Van lijden, sterven en begraven worden. Het lam werd geselecteerd. Het lam werd aangewezen. Heer Jezus, u bent het. Ik zalf u met het oog op uw aanstaande dood. Uw begrafenis. De selectie van het lam. We gaan naar een volgend aspect. Als het lam was geselecteerd, dan gebeurde er nog wat. Niet alleen elk gezin in Israël koos een lam. Er werd ook één lam voor de natie gekozen. Wie deed dat? Dat deed de hoge priester. Dat vind je niet in de Bijbel, maar dat is uitgebreid beschreven in de traditie van Israël. De hoge priester koos een lam voor de natie uit. Een soort collectief lam voor het volk Israël. En wat gebeurde dat? Dat werd gekozen buiten Jeruzalem. En dan vervolgens, als de hoge priester het lam gekozen had, dan gingen ze in een optocht terug naar Jeruzalem. Een soort processie richting het tempelplein. Het volk stond dan bij de poort te wachten en zong Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Psalm 118, het Hallel. In dat bewuste jaar, broeders en zusters, waren er twee optochten. Eén die er elk jaar was. De hoge priester met het lam voor de natie. En er was een andere optocht. Met het lam. Die door de Joden ook werd binnengehaald. Op die palmzondag. Maar dan als koning. Zij zagen niet dat hij het lam van de natie was. Die richting het altaar ging. Jezus Christus ging naar het kruis. Ik vind het zo indrukwekkend. Hoe God die schaduw van dat letterlijke lam, dat dier, laat samenvallen met de Zoon van God. Die op dezelfde dag Jeruzalem binnentrekt. De intocht van het lam. Wat gebeurde er dan? Komen wij weer een volgend aspect, een derde aspect. Vervolgens werd het lam 4 dagen lang geïnspecteerd. Als je net hebt meegeluisterd, ook voor de kinderen, dan heb je dat gevolgd, denk ik. Want op de 10e dag kozen ze een lam. En het was de bedoeling dat hij op de 14e dag van de maand geslacht werd. Dus het lammetje, jongens en meiden, was 4 dagen bij de gezinnen in huis. Waarom eigenlijk? Die 4 dagen waren bedoeld om het lam te inspecteren. Op gaafheid. Of het goed genoeg was om het Pesachlam te zijn. Exodus 12, hebben we dat net gelezen, zegt een lam zonder enig gebrek. Een volwassen mannetje van 1 jaar oud. Dat lam voor de natie was 4 dagen op het tempelplein en werd daar voortdurend gekeurd. Kan dit lam straks op de dag van Pesach geslacht worden? Hoe is die schaduw vervuld? Wie het evangelie leest, weet dat na de intocht van Jezus in Jeruzalem, vooral het Matthäus-evangelie vind je dat, dat Jezus 4 dagen lang ondervraagd is, voortdurend ondervraagd is door de Farizeeën en de Sadduceeën. Ze probeerden hem in zijn woorden te vangen. Uiteindelijk verscheen hij na zijn gevangenneming voor Caiaphas, voor Annas, voor Pilatus, voor Herodes, terug naar Pilatus. En wat deden ze? Zij keurden het lam. Dat hadden ze natuurlijk niet in de gaten. Zij wilden gebrek bij Jezus vaststellen. En Pilatus sprak uiteindelijk: ik vind geen schuld in deze mens. Wat Pilatus natuurlijk totaal niet wist en totaal ook niet bedoelde, was dat hij zei: dit lam is zonder zonde. Hij is het lam van God. Dit lammetje is gaaf, is zonder smet of rimpel. En er werd vastgesteld dat Jezus Christus, zoals Petrus later zegt, het zondeloze, smetteloze, onbevlekte lam was. Indrukwekkend, hè? Hoe God die schaduw vervult. Zelfs de misdadigers op het kruis hebben Jezus bevraagd. Hebben het lam geïnspecteerd. Ieder kreeg de kans om te zien of hij zonder zonde was. Of hij te betrappen was op onvolkomenheid. Maar niemand heeft op een rechte, eerlijke manier kunnen vaststellen dat Jezus een zondaar was. Er moesten valse getuigen optreden. Met andere woorden, toen Jezus naar het kruis ging, ging hij, broeders en zusters, als het smetteloze, onbevlekte lam van God. Vastgesteld door meer dan 2 of 3 getuigen. Want de schrift zegt: in de mond van 2 of 3 getuigen zal iedere woord vaststaan. Jezus werd geïnspecteerd. Wat gebeurde er vervolgens? Een 4e aspect. Jezus werd gebonden. Dat gebeurde ook bij het lammetje. Op het Pesachfeest. Want als na 4 dagen op die 14e Nissan het lammetje officieel goedgekeurd was, dan werd vastgesteld: dit is het Pesachlam. Hij wordt op de 14e Nissan tussen de avonden geslacht. Wat gebeurde er dan? Dan werd het lammetje met een touw vastgebonden aan de hoornen van het altaar. Het brandofferaltaar. Psalm 118 zegt: bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Het lammetje stond daar. Hij was goedgekeurd en werd richting de slachtbank geleid. Vastgemaakt aan het altaar. Met andere woorden, dit is zijn bestemming. Het is onvoorstelbaar voor mij. En ik hoop dat je de goede gezindheid hebt vanmorgen. De fijngevoeligheid in je geest, als je dit zo aanhoort, om je met mij te verwonderen over het feit dat in datzelfde jaar, op diezelfde dag, op haast hetzelfde moment, Jezus in de ochtend door de soldaten werd vastgebonden aan zijn altaar. Het kruis. Nadat Pilatus hem eerder schuldvrij had verklaard. Dit is een vervulling, broeders en zusters. Op haast dezelfde tijd. Op haast dezelfde locatie. Met een bijna gelijk offerritueel. Daar staat het lammetje op het tempelplein. Gereed voor het Pesachoffer. En daar gaat het lam. Het Pesachlam. Ons paaslam, zegt Paulus. Richting zijn offerplaats. Golgotha. Wat gebeurde er vervolgens? 5. volgende stap was dat het lam voor de natie. En ook de Pesachlammeren in huis, bij de gezinnen, geslacht moesten worden. Dat gebeurde, zegt Exodus 12, tegen het vallen van de avond. Ik zei net al, dat betekent tussen de avonden. Dat is zo rond 3 uur in de middag. Midden tussen 2 avonden. Ja, dat is de middag. Op dat tijdstip klonk in Jeruzalem voor het Pesachfeest de bazuin. En begonnen de Levietenkoren te zingen. Opnieuw uit het Hallel. Psalm 113 en verder. Wat zongen ze bijvoorbeeld? Die Levieten. Nou, Psalm 116. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Het is aangrijpend om te bedenken dat praktisch heel Israël, terwijl de Levieten zongen, hun ogen gericht hadden op dat lam. Dat lam voor de natie. Dat als eerste werd geslacht. En daarna volgden al die lammeren per gezin één. En iedereen hield op die dag van het Pesachfeest, die 14e Nissan, hun ogen gericht op dat dier. Terwijl op datzelfde moment het lam van God geslacht werd. Enkele honderden meters verder. En daar voor zijn volk Israël en voor de wereld zijn leven gaf. En juist rond het tijdstip dat het lammetje door de priesters werd geslacht, stierf onze heiland. Die vervloekte dood aan het hout. Misschien heeft hij vanaf het kruis de Levietenkoren gehoord. En heeft hij ze horen zingen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Jezus maakte daar op het kruis de schaduw die plaatsvond op het tempelplein, op diezelfde dag, tot een werkelijkheid. Door zelf daar zijn leven te geven. Johannes zegt telkens, opdat de schrift vervuld wordt. Dat was het vijfde, het lam werd geslacht. Er is nog een aspect. Als je meeschrijft, dit is het zesde aspect. Vervolgens werd er iets gedaan met het bloed van het lam. Realiseert u zich, hier lopen 2 processen tegelijkertijd op dezelfde dag. Terwijl Jezus kostbaar bloed uit zijn lichaam stroomde op het kruis, stroomde er daar in Jeruzalem nog veel meer bloed. Van tenminste 300.000 lammeren werd het bloed opgevangen. Enkele druppels werden er gesprenkeld op het altaar. In Egypte was dat op de deuren. Nu in het beloofde land werd het gesprenkeld op het altaar. En de rest van het bloed, kunt u zich voorstellen, 300.000 dieren. Dat werd afgevoerd via gegraven kanalen vanaf het tempelplein, zegt Flavius Josephus, de geschiedschrijver, bergafwaarts richting de Kidronvallei. Dat moest ook wel, hè? Dat bloed moest worden afgevoerd. Hoeveel liter bloed heeft een lam? Ik weet het niet. Maar het zijn heel wat liters als je 300.000 lammeren slacht. Dat werd gemengd met water, zodat het sneller stroomde, en afgevoerd naar die vallei. Op hetzelfde moment, terwijl dat door die Kidronvallei bloed en water stroomde, stroomde er uit Jezus' lichaam bloed en water. Exodus 12 zegt, het bloed zal u tot een teken zijn. En God zei, de heilige, onzagwekkende God, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Wat zagen de Joden toen? Ze zagen vooral dierenbloed. Maar wat zag God? Wat zag God? Offers van stieren en bokken hebben u niet behaagd, zei Jezus. Maar ik kom om uw wil te doen. Jezus gaf zijn bloed. God zag het zondeloze bloed van zijn zoon. En zag af van het oordeel op de mens, op de Jood, op de heiden. En stortte zijn oordeel uit op zijn geliefde kind. Het bloed. Als je iets wil onthouden van deze morgen, onthoud dan alsjeblieft dit. Het bloed spreekt van de verlossing van de zonden. Halleluja. Halleluja. Bevrijd van de zonde. En het water. Wat dat Jezus zijde stroomde. Dat spreekt van de reiniging. Van de heiliging. We zijn niet alleen vergeven door het bloed. Prijs de Heere. Maar we zijn ook gereinigd en geheiligd. Zodat hij ons als... Kan je het voorstellen? Zondeloos ziet. Bloed en water door de Kidronvallei. Schaduw. Werkelijkheid. Bloed en water uit de zijde van de Zoon van God. Is er nog meer? Ik hoop dat je zegt, daar wil ik meer van weten. Vertel mij over Jezus. Dan kom je toch voor naar de samenkomst? Er is nog iets. De benen van het lam. Ik las vers 46 uit Exodus 12. U zag het, hè? Wat staat daar? U mag zijn benen niet breken. Nou, dan heb ik een vraag aan u. Hoe kon Jezus op het kruis voorkomen? Nadat hij gezegd had, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Hoe kon Jezus voorkomen dat zijn benen gebroken werden? Naar de mens gesproken. Niet. Maar God, de soevereine, de regisseur, voorkwam dat. En daarmee ging een profetie in vervulling. Johannes noemt het specifiek in Johannes 19. Opdat de schrift vervuld zou worden. Waarom benen breken? Nou, de volgende dag, de dag na het Pesach, begon het feest van de ongezuurde broden. En dat was een hoog sabbat. En dat begon bij de Joden 's avonds om 6 uur. Dan brak de volgende dag aan. En daarom wilden de Joden, die drongen daarop aan bij Pilatus, die lijken moeten van het kruis af. Want we willen heilig voor onze God zijn. En als je de benen brak van de kruiselingen, dan zouden ze sneller sterven. En dat gebeurde ook bij die twee moordenaars, van wie er één al in het paradijs was. Maar Jezus... Jezus was al gestorven. Ik zeg het verkeerd. Jezus had zijn leven afgelegd. Niemand neemt het van mij af, zei hij. Ik geef mijn leven. En ik heb de macht om het weer op te nemen. Ik geef mijn leven. Jezus is niet gedood. Jezus heeft zijn leven gegeven. Ziet u het verschil? Het was uniek dat iemand binnen 6 uur op het kruis al gestorven was. Normaal gesproken hingen kruiselingen daar soms 2 of 3 dagen en stierven ze een dood van uitputting. Dat is bekend ook uit medisch onderzoek. Maar Jezus had, terwijl het al 3 uur donker was in Jeruzalem, geroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. En daarom werden zijn benen niet gebroken. Waarom? Opdat de schrift vervuld zou worden. Schaduw, het Pesachlammetje, wordt werkelijkheid. Mooi, hè? Ik hoop dat je bewondering voor God en voor het Lam van God vanmorgen groter wordt. Ik zou nog veel meer kunnen noemen. Dat heb ik zelf niet bedacht. Dat is vervat in het heilige woord van God. Maar ik wil nog twee dingen zeggen. Nog een schaduw die werkelijkheid werd. Dat is de achtste. Wij weten vanuit de evangelie dat Jezus een gewaad droeg dat uit één kleed geweven was. Van één stof. En die achterloze soldaten, die geen benul hadden van wat er zich gebeurde, wat er zich afspeelde op het kruis, die bedachten met elkaar, ja, dit gaan we niet verscheuren. Daar moeten we over dobbelen. Psalm 22. Zij werpen het lot om mijn gewaad. Maar dat is niet de enige reden. Er is nog een reden. Waarom werd Jezus' kleed niet gescheurd? Is het u wel eens opgevallen dat kort daarvoor er iets unieks gebeurd is in de tijd van het volk van Israël? Wat? De hoge priester Caiaphas had zijn kleed verscheurd. Herinnert u zich dat uit het evangelie? Leviticus 10 zegt dat als een hoge priester zijn kleed scheurde, dat hij hoge priester af was. En dat er een nieuwe hoge priester gekozen moest worden. Feitelijk, de offerdienst was in verval geraakt in die tijd, maar feitelijk had Caiaphas het lam voor de natie niet mogen uitkiezen, niet mogen binnendragen, niet op het tempelplein mogen brengen en niet mogen slachten. Want hij was geen hoge priester meer. Weet u waarom? God verklaarde hem hoge priester af, omdat er een nieuwe hoge priester was. Wiens kleed niet werd gescheurd. Weet u waarom de voorhangsel scheurde? Ja, zegt u, zodat wij de toegang tot het heilige der heiligen kregen. Amen. Maar nog een reden. Daarmee maakte God duidelijk, deze aardse schaduwdienst, die is vervuld in de hoge priester, die hier zijn leven geeft aan het kruis. Heere God, wat is uw wijsheid groot. Uit deze vervulde schaduw weten wij het nog zekerder. Het offer is gebracht. En Jezus is onze hemelse hoge priester. Dat bewijst de vervulling van deze schaduw. Als laatste, wij kijken terug, broeders en zusters, op een Pesachfeest dat door Jezus op de dag en op het uur, ja zelfs tot in detail, is vervuld. Joden brachten het bloed aan op de deurposten. Later werd het gesprenkeld op het altaar. Het oordeel ging voorbij. Het oordeel rustte op het lammetje. Zoals in de vervulling. Het oordeel kwam op Jezus. Het onbevlekte lam. Wat is de toepassing voor ons? Wij die vanmorgen belijden te geloven in Jezus Christus. Als het lam van God. De toepassing is deze. Door het bloed. Daarom zongen we net over het bloed. Door het bloed van Jezus. Blijvend op de deuren van ons hart aan te brengen. Weten wij. Het oordeel was op hem. Het paaslam. En wij. Wij zijn zoals Israël uit Egypte. Bevrijd uit de slavernij van de zonde. Er is vrijheid door het lam. Wat een geweldig voorrecht. Dat is een feit. Vanmorgen denken wij aan het bevrijdende bloed van Jezus. En je kan hier op je stoel beseffen. Hoor je dat? Jongens en meiden, hoor je dat? Als het bloed van Jezus op je hart is, dan ben je bevrijd. Net als die Joden in Egypte. Als je gelooft, misschien vanmorgen voor het eerst. Als je gelooft in het bloed van Jezus, het lam. Dan ben je niet meer onder het oordeel. Maar ziet God je als verlost door het bloed en gereinigd door het water. Maar wie ongelovig en ongehoorzaam blijft. Laat me dat vanmorgen duidelijk zeggen. Ook al zit je hier elke week. Wie ongehoorzaam en het bloed van Christus onrein acht. De toorn van God blijft op hem. Hoe zit je hier vanmorgen, lieve broeder, lieve zuster? Hoe zit je hier vanmorgen? Zie je de schaduw vervuld in Jezus? Dan ben je een zeer gezegend mens. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. In het land van Gozer waren er twee jongetjes. Zijn vader van de eerste jongetje had het bloed op de deurposten aangebracht. En hij had gezegd, je bent mijn oudste zoon. Maar kijk maar, God heeft gezegd, het bloed zit op de deurpost. Ga maar lekker slapen. Er zal niets met jou gebeuren. Het lammetje is voor jou gestorven. Maar het jongetje was bang. En hij kwam wel een paar keer per nacht uit zijn bed en zei, papa, zit het bloed er echt? Ik ben zo bang dat die engel toch binnenkomt en mij doodt. Nou, ik denk dat de kinderen dat misschien wel een beetje kunnen snappen. En dan nam die papa het kindje mee en zei, kijk maar, het bloed zit er. En God heeft het gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Maar hij heeft heel de nacht niet lekker geslapen. Was dat jongetje veilig? Ja. Had hij vrede en vreugde? Nee. Zo is het ook met veel christenen. Ze zijn veilig. Maar ze hebben geen vrede. En er was nog een ander jongetje. Dat zei, papa, als God het gezegd heeft, dat als hij het bloed ziet, hij voorbij gaat. En ik zie het bloed. Dan kan ik rustig gaan slapen. Vertrouwend op Gods onfeilbaar woord. Was hij veilig? Ja, amen. Had hij de vrede en de vreugde? Hij deelde in de vrede en de vreugde. Nou, ik hoop dat jij er vanmorgen ook hebt. Dat je zegt, ik vertrouw op het offer van het paaslam. En dan zeg ik tegen jou. Dan is het leven pas begonnen. Want na het Pesachfeest volgden er nog 6 feesten. Die gingen over het leven in vrijheid. Ja, het was een nieuwe jaarrekening. Deze maand zal voor u de eerste van de maanden zijn. Dan begint het echte leven, na het bloed. En als je vanmorgen je bevrijd weet. En dat straks beleidt door het lied wat we zingen. En in het avondmaal. Dan zeg ik tegen jou, in de naam van de Heer Jezus. Laten wij feest vieren. Hoor je dat? Laten wij feest vieren, 1 Korinthe 5. Want ons paaslam is voor ons geslacht. Niemand minder dan Jezus Christus. Halleluja. Amen.